In mijn overdenking, lieve mensen, over de preek van vanochtend, vroeg ik me eigenlijk een beetje af, wat zou ik eigenlijk straks het nieuwe leiderschap willen meegeven, maar ook u als gemeente. En mijn oog viel eigenlijk op 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. En ik heb de indruk dat de Heilige Geest daar toch wel bepaalde accenten wil leggen voor u, maar ook voor mij. Het is niet zo dat als ik hier een aantal dingen met u deel, dat het alleen maar voor u te maken heeft, maar het heeft voor mij even zo goed te maken. Dus alles wat ik zeg, heeft ook op mij betrekking. He, dus ik ben gewoon een deel van u als gemeente. En ik vind het gewoon weer een geweldig voorrecht ook om hier te mogen staan. Ook overigens dat zowel het IB, het voormalige oudste team, en het IG het vertrouwen in mij hebben om het proces waar we tot nu toe in zitten, om dat ook verder te leiden. Maar bovenal moet ik zeggen, we hebben een uitstekend team en daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is overigens een belangrijk gegeven, ook straks voor het nieuwe leiderschap, is dat als je het met elkaar absoluut niet eens bent, hoeft dat niet te betekenen dat je niet leiding kan geven als team in de gemeente. Er zijn best wel heftige discussies geweest, maar we hebben elkaar altijd in liefde kunnen vinden. En dat is belangrijk. En daarmee geven we heel duidelijk aan dat deze gemeente duidelijk op deze plek gesteld een duidelijke opdracht heeft gekregen van God. En we laten ons dat niet ontnemen. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 13 tot 25. Ik lees het even aan u voor in de NBV-vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult. Kijk eens wat daar staat. Zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij, die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden zonder aanzien des persoons vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en u kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat aan u verkondigd is. Petrus schrijft deze brief aan vreemdelingen. En dat bedoel ik eigenlijk mee, dat zijn dus eigenlijk geen Joden. die tot bekering zijn gekomen. Niet Joden, hè. En dat waren toch mensen die in een gemeente, die behoorlijk geconfronteerd werden met beproevingen en met vervolgingen. En hij schrijft die brief aan een groep van mensen, waar in de landstreken, zoals we die tegenwoordig zien, in het land Turkije. Petrus was een rondborstige discipel, zeg maar een apostel van Jezus. En hij was ook de eerste discipel die de openbaring ontving van Jezus, dat Jezus de Christus is. Er zijn een viertal elementen in dit stukje, wat ik net heb voorgelezen aan u, wat ik graag eigenlijk wil toelichten. Het eerste is wat u leest: omgord de lendenen van uw verstand. Dat is eigenlijk de vertaling in de NBG. Dus ik lees het nog een keertje even in vers 13. En daar staat: omgord dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter en vestig uw hoofd volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Ja, dat is nogal wat. Als tegen christenen wordt gezegd: omgord de lendenen van uw verstand. Verstand? Hebben we dan niet meer over geloof? Het woordje dus, wat er staat, heeft betrekking op wat daarvoor staat. God heeft in ons het evangelie zo onvoorstelbaar veel heerlijke dingen gegeven. Vergeving van onze zonden, bevrijding van de macht der zonden. En hij heeft nog zoveel dingen voor u en voor mij in petto. Dat laat je je toch niet afnemen. Make up your mind, zeggen we in het Engels. Omgord de lendenen van je verstand. Wat moeten we daar nou van opmaken? Vroeger, dat is overigens vandaag de dag, is dat nog steeds zo, dat mensen in het Midden-Oosten met wat van die lange gewaden rondlopen. En als je dus je tred wat wil versnellen, je wil dus sneller opschieten, dan is het de bedoeling dat je de, laten we zeggen, het kleed wat optrekt tot onder je middel. En op die manier konden dus de mensen sneller lopen. Zo moeten we eigenlijk ons verstand klaarhouden voor gebruik. Ik heb hier staan: gelovige mensen zijn verstandige mensen. Als het goed is. Maar lieve mensen, wij zijn niet zomaar een stelletje zwevers. Zoals wij soms wel eens worden afgeschilderd. We hebben een geweldig uitzicht op de wederkomst van de Heer. En op het koninkrijk van God. Laat u die hoop nooit afnemen. Er staat nog meer bij. Er staat: wees nuchter. Dat heeft ook nou weer niet zozeer betrekking op wees niet dronken, heeft er wel een beetje mee te maken. Maar het heeft veel meer te maken met hou het hoofd koel. Laat je niet van de wijs brengen door allerlei vreemde zaken en ervaringen. En ook niet door allerlei negatieve zaken. Het Griekse woord voor nuchter betekent gewoon letterlijk vrij van vergiften. Houd je gedachtenleven vrij van vergiften. Heel wat negatieve zaken kunnen ons denken danig beïnvloeden en bederven. Een van die negatieve zaken is dwaalleer. op dit moment, ook bij ons in Zoetermeer, kwamen er nog wel eens mensen die met allerlei wind van leer. En de alverzoening begint bij ons in onze gemeente af en toe eens even de kop op te steken. Ik noem alverzoening altijd weer de doorgeschoten genadeleer. Eén keer bekeerd, altijd bekeerd. Maakt niet uit wat je dan doet met je leven, helemaal voor elkaar. De dominion theologie is ook zoiets. Kingdom now, hè, zoals ze dat ook wel eens noemen. En dat is dan eigenlijk de theologie waarin zij eigenlijk zeggen, we leven al in het duizendjarig vrederijk. We zullen onderscheiding moeten hebben, lieve mensen. En ik denk ook in bijzonder dat een van de gaven van de geest, zoals die dus in 1 Korinthe 12 ook heel duidelijk naar voren brengt, het onderscheid van geesten, dat in deze tijd en naar de toekomst toe belangrijk is. Dat die functioneert in de gemeente. Door welke geest spreekt iemand? Is het werkelijk van de Heilige Geest? Of is er een andere geest aan het werk? 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1 zegt heel duidelijk: geliefde, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. We merken dat ook, dat hebben we ook gelezen en dat horen we ook vanuit Amerika. Dat daar best nogal wat zaken aan de hand zijn. Overigens in Nederland is dat precies hetzelfde zo. Maar toevallig las ik dat voorbeeld vanuit Amerika. Dat een evangelist geweldige opwekking moet nagaan. Geweldige opwekkingssamenkomsten hield. Maar de man was nog niet eens bekeerd. Hij kende Jezus nog niet eens. En hij sprak erover. Onvoorstelbaar. Waar was op dat moment bij die gemeenschap onderscheid van geest? Een tweede element uit dit stukje wat ik met u heb voorgelezen is gehoorzaamheid. Dat is eigenlijk tegenwoordig ook niet meer zo'n prettig woord. Zeker niet in onze maatschappij. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het met het gezag en de gehoorzaamheid in onze maatschappij niet best is gesteld. Het is al jaren, vind ik, maar dat vind ik, u mag daar anders over denken, vind ik dat al behoorlijk tanend. He, dat loopt af. Als je alleen maar al kijkt naar het toenemende aantal agenten die met stress thuis zitten, en dat komt niet door hun bureauwerk, maar alleen door de intimiteit die ze hebben op zowel fysiek als verbaal gebied. Onze hulpverleners die hulp willen verlenen, die op deze manier aan de gang gaan en proberen aan de gang te komen en ze dat wordt belet. U kunt deze berichten regelmatig lezen in de krant en horen op het nieuws. Het is mijn bedoeling niet om dat te analyseren, want er zullen mensen zijn die dat veel beter als ik kunnen doen. Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 15 vers 18. Ik durf trouwens alleen maar te spreken over wat Christus door mij gedaan heeft. Om de niet-Joden te brengen tot gehoorzaamheid aan het evangelie. Door woorden en daden. Hier wordt gesproken over gehoorzaamheid aan het evangelie. En het geldt voor ons allemaal. Praktisch betekent dus gehoorzaamheid aan God en aan het woord, maar ook, let op, aan menselijke instellingen. Ja, sorry, ik kan er niks anders van maken, maar belasting moeten we betalen. Als je het niet doet, heb je een probleem. Ik zie een aantal mensen ja en ik zie een aantal mensen wat verdwaasd zeggen van Maar dat betekent ook, lieve mensen, dat ook binnen de gemeente moet erkenning zijn voor geestelijk gezag. Het feit dat Reijer hier een aantal dingen aan u heeft gezegd en eigenlijk ook een stukje belijdenis heeft gegeven, valt gewoon heel duidelijk onder het feit dat u ook als gemeente straks, maar ook naar Reijer en Thomas en aan Joke en Nella, die u hebben gediend, ik kom daar zo meteen nog wel even op terug, dat u die erkenning ook heeft en kunt geven. Ze blijven vaders en moeders voor de gemeente. Vergeet dat niet. Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 12 zegt heel duidelijk. Wij verzoeken u, broeders en zusters, hen die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terecht te wijzen, te erkennen. En hun zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkaar. Van goed geestelijk gezag, en daar zit soms best wel het probleem. Dat erken ik meteen. Maar van goed geestelijk gezag gaat een beschermende functie uit. Onthoud dat maar. Bid ervoor, zoals Gert-Jan het ook naar voren heeft gebracht. Als u namen in uw gedachten krijgt, laat u leiden door Gods geest. En u gaat zien dat u een geweldig team ook gaat krijgen. Derde element, waar ik even bij stil wil staan, is heiligheid. Daar kan ik alles over zeggen, maar ik wil er toch wel even een aantal dingen aan met u over delen. In 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15, hè, dat, wat we daarnet een stukje hebben voorgelezen, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik, God, ben heilig, Jezus. Het volgt meteen op het voorafgaande wat we nu met elkaar hebben gesproken. En dat houdt er heel nauw samen mee. Zonder gehoorzaamheid worden we niet heilig. Even dit. We zijn geheiligd, hè? Wat betekent dat ook alweer? Ik hoorde maar één. Wat zeg je? Hoe? Afgezonderd, ja. Nou, wat broeder van Noord zei net. Apart gezet, hè? Afgezonderd, ja. Ik denk dat dat goed is. En, niet alleen afgezonderd, dus, maar en bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Afgezonderd in Christus. Dat betekent het. Gelovigen in het Nieuwe Testament worden meestal heiligen genoemd. Nu is de bedoeling eigenlijk dat we in ons leven toegroeien naar wat we in Christus al zijn. Heel veel mensen hebben daar nog wel eens hele andere gedachten over. Du moment dat u kiest voor Christus, als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, bent u afgezonderd. En bent u geheiligd in Christus. En dan weet je nog misschien helemaal niks van de Bijbel. Dan weet je ook nog helemaal niks over de Heilige Geest. Maar je bent geheiligd in Christus. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Het is belangrijk om dat te weten. Dat is overigens een van de belangrijke onderwerpen ook voor bij ons in de gemeente. Als we een stuk fundament bij mensen gaan onderwijzen. Dat betekent dat de vrucht van de geest meer en meer in ons zichtbaar wordt. En we steeds meer op onze meester gaan lijken. Nu zult u zeggen, ja, dat is het werk van de Heilige Geest. En dat, in ons, dat is ook inderdaad zo. Het is de vrucht van de geest, maar die groeit absoluut niet zonder uw medewerking. Ik heb het misschien wel eens gezegd hier, weet ik niet. Maar een rijdende auto is bestuurbaar. Als de auto stilstaat, zie je alleen de voorwielen heen en weer gaan. Er zit geen beweging in. Hij gaat niet vooruit, hij gaat niet achteruit. En er komt ook geen richting. Een rijdende auto is bestuurbaar en kan ook op die manier bestuurd worden. Word zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Dat is dan duidelijk een opdracht waar ik iets mee moet. Zonder heiliging zien we niet de Heer, zegt Hebreeën hoofdstuk 12 vers 14. Maar hoe werkt dat dan? Even een paar misverstanden over heiliging. Een heilige is saai. Je mag niet veel meer. Je mag helemaal niet meedoen aan de mode. Je bent een soortement kluizenaar. Wie heeft daar nou zin in? Oh, ik niet. Een echte heilige worden is slechts voor bepaalde christenen. Voor mij zit dat er dus niet in. Alleen door enorme geestelijke inspanning en veel Bijbelstudie kun je een heilige worden. Als u één of meer van deze leugens gelooft, dan zult u waarschijnlijk niet veel vorderingen maken. Want een heilig leven, wat is dat dan wel? Iemand zei dat is heel kernachtig, dat vond ik eigenlijk wel mooi. En hij zei, een heilig leven is een leven waarin God de ruimte heeft. Niet krijgt, maar heeft. Dat wil dus zeggen, lieve mensen, dat hij met ons kan doen wat hij wil. En dat is helemaal niet saai. Maar ik vind dat heel opwindend. Ik zou niet durven beweren dat een heilig leven geen beperkingen inhoudt. Als ik opga bijvoorbeeld in mijn hobby, noem ik mezelf maar even. Ik vind voetbal altijd zo vreselijk leuk. Dat heb ik vroeger altijd vaak gedaan. En ik doe tegenwoordig, zit ik bij ADO Old Stars. Old Stars, hè? Voor 60-plussers. We doen walking voetbal. Je mag absoluut niet rennen. Als je het wel doet, word je afgefloten. En we hebben ons eerste toernooi tegen PSV, tegen RKC, tegen FC Groningen en tegen PEC Zwolle hebben we gewonnen. Maar dat toernooi, ik kon niet meer op of onder. Ik ging strompelend, ging ik mijn auto in. Door zulke soort hobby's, want ik heb er best nog wel wat meer, kan ik me best wel voorstellen dat de Heilige Geest weinig ruimte in mij zou kunnen krijgen. Dan wil hij misschien best wel een aantal dingen tegen me zeggen, maar ik luister gewoon niet. Want ik ben voortdurend met walking voetbal bezig. En het gevolg daarvan kan zijn dat mijn geestelijk leven ook oppervlakkig blijft. Het is dus heel belangrijk hoe u daar zelf mee omgaat. Ik ga u niet vertellen hoe u dat moet doen. Gods geest is vaardig ook over u om dat ook heel duidelijk neer te zetten. Andere blokkades kunnen ook heel duidelijk zijn een bepaalde wrok. Als je die vasthoudt in je hart. Misschien heb ik het hier ook wel eens een keer gezegd, maar ik zeg het toch nog maar een keer. Ik heb jarenlang een behoorlijk dispuut gehad met mijn toenmalige werkgever. Ik zou via management buy-outs zou ik het bedrijf overnemen, maar het is niet gelopen zoals het moest. Lieve mensen, dat heeft mij twee kortgedingen gekost en 7 jaar lang een bodemprocedure. Het heeft al ons spaargeld opgesnoept. Maar op de ochtend dat de rechter uiteindelijk het verlossende woord uitsprak en waar hij ons in het gelijk stelde, zei Joanne tegen mij: God is jouw rechter. God is onze rechter. Je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Keken glazen gaan. Ik zeg, ik ben al 7 jaar onderweg. Waarom nou nu? Omdat God dat duidelijk zei. Merk je weer, je bent dan met je gedachten, met allerlei dingen bezig. En God wil dat ook heel duidelijk aan mij zeggen. Maar gelukkig heb ik Joanne naast mij. Die vertelde mij dat. En ze heeft gelijk gekregen. Die ochtend sprak de rechter ook het verlossende woord uit. Het gaf mij in die periode verbittering en pijn in mijn leven. En een stukje arm. Maar ik verkoos, lieve mensen, uiteindelijk te vergeven. En de pijn verdween en voor bitterheid kwam vrede. Ik vraag me even af, ik ben overigens geen medicus hoor, hoeveel er eigenlijk mensen zijn, hoeveel mensen er zijn die gekweld gaan door letterlijk pijn, waarvan de wortel wel eens zou kunnen liggen in bitterheid en wrok, waar niet mee is afgerekend. Matteüs hoofdstuk 5 vers 8 zegt: zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ik ben geneigd om hier een belofte voor de toekomst in te zien. Maar ik geloof ook zeer zeker dat het ook van toepassing is voor ons nu, het heden. Als we ons hart laten reinigen, dan zal ook ons geestelijk inzicht toenemen. En dan zullen we God aan het werk zien in ons leven en ook in de levens van andere mensen. Maar thans vrijgemaakt, zegt Romeinen hoofdstuk 6 vers 22, van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Wat zegt mij dat eeuwige leven nou? Dat is ver weg iets dan. Dat weet ik niet. Maar Johannes 17 zegt heel duidelijk dat voor ons betekent het eeuwige leven zoals we nu vandaag aan de dag hier in deze gemeente en met mensen als collega's omgaan, betekent dat gewoon simpelweg de Vader leren kennen. Dat is wat er staat. Wij gaan de Vader beter leren kennen. Een heel speciaal gebied van de heiliging is ons gedachtenleven. God heeft onvoorstelbaar veel belangstelling voor ons gedachten. Wat we denken, hoe we denken. Psalm 139 vers 2 zegt: hij verstaat onze gedachten van verre. Maar de boze is ook uit op ons gedachten leven. En hij zal proberen om ons te vullen met negatieve en onreine gedachten. Over jezelf, over anderen en ook over God. Daarom, niet elke verkeerde gedachte heeft te maken met persoonlijke zonde. U moet dat ook kunnen onderscheiden. Soms doet de boze best wel een duit in het zakje en dan borrelt er iets uit vanuit onze oude cultuur of natuur wat er naar boven komt. Of we zien iets wat we beter eigenlijk niet hadden kunnen zien. We kunnen daar ook niet altijd iets aan doen. Zo moet je ook wel eens zijn in het leven. Maar Spreuken 25 vers 28 zegt heel duidelijk: een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Het is ook onze verantwoordelijkheid om onze geest in bedwang te houden en niet onze geest alle kanten maar te laten opgaan. Dan kan er ook van alles binnenkomen. Wanneer Paulus heeft uitgelegd aan de Filippenzen dat ze met al hun zorg en wens tot God mogen gaan in het gebed met dankzegging, dan zegt hij in het vervolg, Filippenzen hoofdstuk 4 vers 7, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Geweldig, zoals het er staat. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan heb ik af en toe daar toch wel met voeten getreden. Daarom is het altijd wel eens goed om zo'n prediking te houden. Maar dat geldt ook voor mezelf. Dan denk ik, kom op Albert. Hou je aan het woord. Niets is zo heilzaam, lieve mensen, voor ons innerlijk als de vrede Gods. Maar daarna vervolgt hij in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 8. Voorts, broeders, dan krijg je het, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend, al wat deugd, heet en lof verdient. Bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Dat is ook weer onze verantwoordelijkheid. Even een voorbeeldje. Het oordelen over elkaar. Je komt in een samenkomst en je ziet iemand om de een of andere reden en het roept bij je negatieve associaties op, hè? Gedachten op. Kan zijn omdat hij vroeger iets vervelends tegen je hebt gezegd. Of dat hij misschien een of andere misstap heeft begaan. En omdat hij naar jouw mening niet zo geestelijk is. Of wat dan ook. Overigens naar jouw mening. Kijk ik naar mezelf. Albert, waar sta jij zelf? Daarin. Natuurlijk, je weet dat de Heer Jezus gezegd heeft in Matteüs hoofdstuk 1. Nee, Matteüs hoofdstuk 7. Vers 1, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Wat u in de ander meent te zien, kan op zich best wel juist zijn. Betekent helemaal niet dat je daarin ongelijk hoeft te hebben. Zijn of haar geestelijk leven staat misschien wel op een laag pitje. Dat kan, dat weet je natuurlijk niet. God weet dat wel. Maar dat is het punt niet. Wat met de anderen nou aan de hand is, geeft mij nog niet het recht om daar op een negatieve manier in mijn gedachten mee om te gaan. Laat staan dat je je erover uit. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 8. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander. Want de liefde bedekt tal van zonden. Mogelijke zonden van een ander worden niet goed gepraat, maar we kijken wel door een genadebril naar die ander. Voorbeeld is de Heer Jezus zelf. Als er nou één het recht heeft om de levens van mensen in te spreken, dan is hij het toch wel. Er staat ook van hem geschreven, Lucas 15 vers 1, al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. Bij de Heer Jezus was de perfecte balans van genade en waarheid. En daar kan ik best nog wel wat van leren. Breng me gelijk even op het laatste punt, de broederliefde. 1 Petrus 1, vers 22. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Als ik nou deze tekst lees, dan vallen me eigenlijk twee dingen op. Echte liefde, zoals die staat. We praten dan over de agape-liefde. Romeinen 5, vers 5. Heeft als basis een gereinigd hart. Als we daar ernst van maken, met onze heiliging, zullen we ook groeien in die agape-liefde. Liefde wordt ook genoemd als een partje van die vrucht van de Heilige Geest, hè? Zoals het in Galaten 5, vers 22 staat. We hebben het altijd over vruchten van de Geest. Nee, we hebben het over de vrucht van de Geest. En die bestaat uit een aantal partjes. Maar de AKP-liefde kan daar overheen stappen en de andere liefhebben, ondanks het feit dat wij moeite hebben soms met andere mensen. Van nature hebben we dat soms niet altijd. Johannes 13, vers 35 zegt: hieraan zullen allen weten dat gij, Bethlehemianen, discipelen zijt van mij, indien gij liefde hebt onder elkaar. Wat zou het toch geweldig zijn, lieve mensen, in het komende jaar, als we groeien in die agape-liefde. Het zal ons ook absoluut helpen om elkaars gevoeligheden te verdragen. Ik weet niet hoe het is, maar ik zeg het ook in onze gemeente. Soms hebben we onrealistische verwachtingen van elkaar. Ik wil u als gemeente, wil ik vragen, om geen onrealistische verwachtingen te hebben van het nieuwe leiderschap wat zich straks gaat ontwikkelen. Wat straks wordt aangesteld. En ook van dat nieuwe leiderschap zou ik willen vragen: heb niet onrealistische verwachtingen van de gemeente. We zijn mensen. We groeien naar elkaar toe. Samen trekken we op. U heeft als gemeente een hele belangrijke opdracht. Laten we bidden dat de Heer ons mogelijkheden toont om de moderne, verloren mens ook met het evangelie te bereiken. Hoe, Albert? Je staat er wel en je praat erover. Hoe doen we dat dan? Ik kom een beetje uit de tijd dat we op een zeepkistje op de hoek van de straat getuigen: bekeer je! Kan overigens vandaag aan de dag nog, hoor. Als je daartoe geroepen voelt door de Heilige Geest om dat te doen, moet je het overigens niet laten. Ja, je zal dan wel wat zaken naar je horen slingeren, maar wat het ook is, je kan ook hele andere stappen ook ondernemen. Ook als gemeente. In Zoetermeer zijn we bezig met missionaire kringen. Gewoon kringen waarin we mensen uitnodigen om te komen en ze te vertellen over Jezus. Dat is een hele directe vorm ook. Maar we hebben ook een aantal projecten zijn we opgestart vorig jaar. Stichting Present. Stichting Present is een stichting die zorgt dat mensen geholpen worden. In de meest basale manieren. Er moet een plafonnetje geschilderd worden, of een muur behangen worden, of er moeten boodschappen gedaan worden. Je kan dat als groep doen, als jeugdgroep kan je dat doen. Je kan dat individueel doen. Dat doen we gezamenlijk met de kerken, doen we dat. We hebben schuldhulpmaatje hebben we opgezet voor mensen die in financiële nood zijn. We zijn nu bezig een pand aan het opknappen enzovoort, waarin we een jeugdcentrum gaan opzetten. Daar hebben we jarenlang voor gebeden. Al die initiatieven daarvoor zijn allemaal gestrand. Om wat voor reden, we weten het niet. Maar nu hebben we opeens alle mogelijkheden. Geld komt binnen, mensen komen erbij. Het is geweldig allemaal. Wat willen we nou met dat jeugdcentrum? Waarin we dus in de route liggen van de jongelui die van en naar school gaan. Om ze op te vangen. Om hun huiswerkbegeleiding te geven. En als de mensen dan zeggen, waarom doen jullie dat nou? Dan kunnen we getuigen dat Jezus van ze houdt. Er is zoveel mogelijk vandaag aan de dag om daarmee aan de slag te gaan. We vinden het heerlijk om het op die manier te doen. Lieve mensen, de kerk van Jezus Christus, zijn lichaam, dat zijn wij. Zijn gemeente, Christengemeenschap Bethel, hier in Boskoop, doet er toe. Jullie zijn geen stelletje zwevers. Jullie doen er wat aan toe in deze maatschappij. Laten ze rekening met jullie houden. Waarom? Omdat Jezus vanaf deze plek door de levens van de mensen wordt geopenbaard aan Boskoop. Er zal eens en te meer een beroep op u worden gedaan in deze en in de komende tijd. Met een terugtrekkende overheid zal er meer en meer een beroep worden gedaan op de kerk. Op het lichaam van Christus. Dat bent u. De overheid zegt participeren. Dat betekent gewoon simpelweg, zoek het eerst zelf maar uit en kom daarna pas terug. Dat is wat de overheid zegt. Overigens moeten we diezelfde overheid ook nog eens een keer gehoorzamen. Weet u wel, belasting betalen. Maar er komt steeds meer, wordt er een beroep op ons gedaan. Wat doen wij? Zijn wij er klaar voor? Het nieuwe leiderschap zal zich straks gaan aandienen. U als gemeente mag de handen in elkaar slaan en erop uitgaan. Om er te zijn voor hem, voor haar, die Jezus nodig heeft. Ik zegen u echt voor dit komende jaar. En dit wordt een geweldig jaar. Amen.